Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis.
Ik heb vandaag Mayori te gast in mijn podcast en ik ga met haar het gesprek aan over hoe zij de gezondste versie van zichzelf is geworden. Ik ben super benieuwd naar het verhaal van Mayori, want ik ken het nog niet. Meestal ben ik wel een beetje bekend met de mensen die ik interview voor mijn podcast. Maar vandaag gaat het helemaal nieuw zijn. Welkom Mayori, superleuk dat jij je verhaal wilt delen.
Hey Annabel, superleuk om hier te zijn en leuk om samen in gesprek te gaan.
Ja, misschien leuk om te vertellen. We kennen elkaar vanuit het groepstraject van Jessica, de podcastmentor. En we volgen daar allebei een vrouwen groepstraject als het ware. Hoe je je podcast kunt uitbreiden, hoe je daar meer over kunt leren en dergelijke. En zodoende hebben wij elkaar leren kennen online. Ja. Dus superleuk dat we samen een podcast gaan opnemen vandaag.
Ja, heel erg leuk. Heel veel zin in.
Ja. Wil je jezelf misschien even voorstellen aan de luisteraars?
Ja, doe ik. Mijn naam is Mayori en ik ben eigenlijk coach voor vrouwen die al het nodig hebben meegemaakt. Ik coach moedige vrouwen die lang in de overleefstand hebben gezeten. Ik coach ze eigenlijk om ze weer oké te laten voelen in het hier en nu. En zodat ze zichzelf weer opnieuw of beter leren kennen en op die manier betere en slimmere en fijnere en meer passendere keuzes kunnen maken voor zichzelf. En dat doe ik op verschillende manieren. Binnenkort komt er een nieuw groepstraject aan, Back in Charge. Ik verwacht rond het najaar. En er zijn nog wat kleine dingen waarbij je eigenlijk op een hele laagdrempelige manier met mij kan samenwerken. En mijn marketing nummer 1 is mijn podcast. Dus vandaar dat ik ook bij Jessica in het traject ben gestapt om de podcast verder de wereld in te slingeren. Dus ik vind het superleuk om er vandaag met jou hierover in gesprek te gaan en te gast te zijn in jouw podcast.
Ja, want jouw podcast heet de Mayori Consta podcast, als ik het goed heb. En jouw tekst die je daar hebt geschreven, die sprak mij net meteen aan. Ik heb net eventjes kort zitten lezen. Er staat eigenlijk, deze podcast is voor alle krachtige en moedige vrouwen die één of meerdere ingrijpende dingen hebben meegemaakt en die in de spiegel durven te kijken om op een dieper level met zichzelf aan de slag te gaan. En ja, vandaag wil ik het natuurlijk onder andere met jou ook over deze thema's gaan hebben. Hè? Over de ingrijpende dingen die we allemaal wel meemaken in ons leven. De een vroeger, de ander wat later. En of je dan ook in de spiegel durft te kijken. Dus ik vond het een hele mooie pakkende zin, zeg maar, om je podcast mee te starten. Zou jij zelf wat willen delen over jouw leven, wat je hebt meegemaakt?
Ja, dat wil ik natuurlijk, heel graag doen. Ik zit even te denken wat dan handig is om vanaf welk punt te beginnen. Misschien is het gewoon goed om even een soort totaalplaatje te maken en vanuit daar te gaan naar het punt waarbij eigenlijk het keerpunt, dus het omslagpunt, is geweest. Ik was een jaar of 9 toen mijn ouders uit elkaar gingen. Dat was eigenlijk een vrij rustige scheiding. Het bleek dat mijn vader meer van mannen hield dan van vrouwen. Dus we zijn eigenlijk best wel heel erg oké uit elkaar gegaan. Dus wij zijn eigenlijk grootgebracht met een vader die verliefd werd op mannen. En mijn moeder ging daar eigenlijk heel erg goed mee om. Maar goed, dat was altijd wel anders dan de mensen uit het dorp gewend waren. En zeker in die tijd, want ik ben nu, ik word dit jaar 47 en ik was dus een jaar of 9. Dus zeker in die tijd was dat best wel spraakmakend iets, zeg maar. Toen ik een jaar 15 was, nee niet een jaar, ik was om precies te zijn een jaar, 15 jaar en een week. Toen kreeg ik een telefoontje, ik was alleen thuis en toen bleek dat mijn vader was overleden. Toen ging er natuurlijk van alles wat aan de hand. Ik weet nog dat ik heel erg bijna hysterisch reageerde, want ik was maar alleen thuis en we werden gebeld door de overbuurvrouw. Dus ik werd gebeld door de overbuurvrouw, dus ik moest mijn moeder op haar werk bellen en vertellen. En mijn broertje en zusje, ik heb nog een broertje en zusje, allebei 2 jaar jonger dan ik, die waren bij een vriendje vriendinnetje aan het spelen. Dus toen moest er in één keer van alles geregeld worden. Dat was een hele, hele bizarre tijd. Ik weet nog zo goed dat ik 15 was en een week, omdat mijn vader had gezegd, je krijgt nog een cadeautje van me. Ik heb nu nog geen cadeautje, maar je krijgt nog een cadeautje van me. Later, echt jaren later, bleek, we hadden eigenlijk altijd gehoord dat mijn vader was overleden aan een hartaanval. Zelfs toen al dacht ik, voelde niet helemaal, je kon niet goed je vinger erop leggen, maar ergens klopte er toch iets niet. Jaren later bleek dus ook dat mijn vader vaker verward was, psychisch ook verward was. Dat hij eigenlijk aan een overdosis aan medicijnen is overleden. Of het nou zelfmoord is geweest of niet, dat is misschien een beetje lastig te bepalen, omdat er geen afscheidsbrief of iets was. Maar dat we hebben eigenlijk pas veel later te horen gekregen. Toen we nog zo jong waren, is eigenlijk altijd het verhaal geweest dat papa overleden is aan een hartaanval.
Jeetje, Majori.
Ja.
Je vertelt het zo alsof het niets is, maar ik zat hier net met kippenvel. Ik bedoel, je bent net in je puberteit met 15 en dan krijg je ineens vanuit het niets zo'n bericht. Want je wist niet dat je vader niet lekker was of dat het niet goed met hem ging.
Nou, niet achteraf, zeg maar, achteraf wel. Tussen wel wat meer. Een paar weken daarvoor had ik mijn vader even aan de telefoon en toen klonk hij een beetje, nu zou ik zeggen verward, maar toen was ik puber en dan had ik dat niet zo door. Maar weet ik wat hij zei? Ja, zei iets van, je moet weten dat ik heel veel van je hou. We praten thuis eigenlijk altijd heel open over gevoelens. Dus dat hij zei, ik hou van je, was niet zo vreemd. Maar toch voel je dan in de energie of in de intonatie, voelde ik wel dat er iets was, nu achteraf gezien. Op dat moment precies. Wat ik zeg, niet hoor. En dus dat was gewoon een hele bizarre tijd. En zeker omdat we pas veel later eigenlijk veel meer informatie daarover kregen. Wat er echt was gebeurd. Dus toen werd dat eigenlijk opnieuw weer. Moest dat eigenlijk opnieuw weer even een beetje een plekje krijgen. Tegelijkertijd was het ook een soort van, want er bleef altijd een soort van, een beetje een soort geheimzinnigheid of zo onder of achter hangen. En ik kon er nooit zo goed mijn vinger op leggen. En dat verklaarde eigenlijk wel heel veel dingen. Dus uiteindelijk was het heel fijn om het wel te weten, zeg maar. En kan ik ook heel goed begrijpen dat het in die tijd misschien besloten was om het niet zo aan de kinderen te vertellen. Of misschien ook omdat de omstandigheden gewoon te onduidelijk waren. Dat weet ik niet zo goed hoe dat verder is. Hoe dat verder is gegaan, zeg maar. Ik ben in september jarig. 4 september, 11 september 1992. Dus ik was 15 toen overleed mijn vader. En eigenlijk een jaar later en 2 weken later, dus eind september 1993 hoorden we dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was. Dus dat was echt een jaar later dat we dat bericht kregen. En ik weet nog goed, want ik was toen net dus 16. Ik ben oudste van 3 kinderen. Dus ik voelde me al behoorlijk verantwoordelijk. Dat begon eigenlijk al in de periode dat mijn ouders uit elkaar gingen. Ondanks dat het over het algemeen een vrij rustige scheiding, zeg maar, was. En mijn vader ook gewoon nog heel veel in beeld bleef. Toen het overlijden van mijn vader. En mijn moeder er helemaal alleen voor stond. tot het bericht dat we dus kregen dat zij ongeneeslijk ziek was. En ja, dat weet ik nog zo goed dat als 16-jarige puber weet ik heel goed dat ik dat heel erg oneerlijk vond. En heel erg, dat ik bijna niet kon geloven dat het zo kon gaan, zeg maar, in één gezin en zo kort op elkaar. En, maar goed, we gingen door, want ja, het leven gaat ook gewoon door. En mijn moeder was heel sterk. En uiteindelijk heeft ze dat nog tot februari 1994, dus een aantal maanden volgehouden. Maar even kijken, dus september, oktober, november, december, januari, februari.
Ja, zo'n halfjaartje.
Ja, klein halfjaartje. Ja. Toen zat ik in mijn eindexamenjaar. En toen was natuurlijk een beetje de vraag van ja, wat nu? Want als je ouders er natuurlijk niet meer zijn, dan heb je... wij hadden een voogd en voogdes. Dat waren bekende vrienden van mijn ouders. Die toen zeiden van, we kunnen zelf geen kinderen krijgen. En die hebben toen wij heel klein waren al gezegd van, als er wat met je ouders gebeurt, dan kunnen jullie bij ons komen wonen. Ja, dat werd in één keer heel reëel. En zij woonden in Noord-Holland en wij woonden in Zuid-Holland. Ik zat in mijn examenjaar en ik wilde natuurlijk eigenlijk dolgraag gewoon op dezelfde plek mijn examens afmaken. Toen hebben ouders van een vriendinnetje toen de tijd gezegd van, nou kom... in ieder geval die maanden hier dan nog wonen, dan kan je wel gewoon hier je examen doen. En dan kunnen we vanaf daar verder kijken wanneer je dan bij je broertje, zusje en bij die voogdes in Noord-Holland gaat wonen. Op het moment dat ik hoorde dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was, zei ik eigenlijk meteen, ik wil niet bij die mensen wonen. En vanwege privacy wil ik liever niet die naam noemen. Mm-hmm. Dus ik noem het maar even gewoon die mensen. Ja. Even bij gebrek aan nu even beter. Instinctief wist ik iets wat ik toen niet goed kon uitspreken. Maar dat was wat ik zei. Ik wil niet bij hen wonen. Ondanks dat mijn broertje en zusje daarheen gingen, wil ik daar niet heen gaan. Maar goed, eerst stap voor stap. Ik zat examenjaar, dus ik kom bij die vriendin terecht. Was ik super blij mee, want het zorgde er in ieder geval voor dat ik mijn examen kon doen. Februari overleed mijn moeder. Kort daarna werd ik zelf eigenlijk heel ziek. Kreeg een hele zware vorm van... ik ben even de naam kwijt. Die vermoeidheidsziekte.
Chronisch vermoeidheidssyndroom?
Nee... Oh, wat erg. Gewoon dat je...
De ziekte van Pfeiffer.
Ziekte van Pfeiffer, ja.
Ja.
Precies. Ik denk, oh, wat erg. Dankjewel. Maar echt een hele, hele zware vorm. Waarbij ik... misschien moet ik het echt concreet nog navragen. Maar waarbij ik minimaal gewoon een week ben verdwenen in een soort zwart gat. Ik had gewoon een soort... shutdown, mijn hele systeem. Ik kon alleen maar liggen in bed. Ik kon ook niet meer eten of drinken of douchen. Ik kon alleen maar niks. Ik kon gewoon niks. Toch zaten mijn examens er natuurlijk wel aan te komen. En mijn hoofd en mijn drive was wel enorm groot. En ik wilde voor mijn moeder, want die had zich daar natuurlijk best wel zorgen over gemaakt. Ik wilde voor mijn moeder toch mijn examen gaan doen en mijn examen halen. Na een periode van donkerte toch weer heel rustig, heel voorzichtig weer naar school gegaan. Tijdens de examens weet ik nog heel goed dat ik halverwege het examen met mijn docent even naar buiten mocht, een rondje over het plein mocht lopen om heel even frisse lucht weer even... dat was natuurlijk heel bijzonder, want tijdens examen mag natuurlijk helemaal niemand de deur uit. En ik weet nog dat ik daar met mijn docent Frans over dat plein liep. Heel ongemakkelijk. De school
alsof je werkte, uitgelaten werd.
Ja, de school werkte ontzettend mee. Die deed ontzettend de best van hun kant om er natuurlijk voor te zorgen dat ik mijn examen kon doen. Ik behaalde ook mijn diploma en dat was natuurlijk fantastisch. Het was echt een supermooie prestatie. Ik wijd veel te veel uit, jongens. Ik dacht, ik had mijn examen gehaald. De afspraak was natuurlijk dat ik dan naar mijn broertje en zusje, naar die mensen in Noord-Holland zou gaan. Ik wilde graag naar de hotelschool. Daarvoor moest ik een soort examen doen. Dus ik had in Den Haag een soort examen gedaan en in Amsterdam. En toen zeiden de mensen, mijn pleegouders, zoals ik ze nu noem, dat is even wat makkelijker praten in het verhaal. Die zeiden van, als je bij allebei de scholen wordt aangenomen, dan mag je wat ons betreft kiezen waar je wil zijn. En ja, toen was voor mij de keuze eigenlijk zo simpel en tegelijk zo ingewikkeld. Want mijn broertje en zusje zaten daar en ik voelde instinctief en intuïtief dat ik niet daarheen moest gaan. Dus ik heb er toch voor gekozen om mijn stinkende best te doen om ervoor te zorgen dat ik in Den Haag werd aangenomen op de hotelschool. Dat was echt een ding natuurlijk, want dat was een beetje de voorwaarde. dus ik mocht blijven. Dus ik koos ervoor om te blijven. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Daar ben ik ze nog steeds ontzettend dankbaar voor. Het zijn hele bijzondere mensen voor mij. En ze hebben nog steeds een hele grote belangrijke rol. Ze zijn opa en oma van de jongens. En ja, dat heeft ontzettend veel betekend. En het feit dat ik altijd een vervelend gevoel over heb gehouden aan de mensen in Noord-Holland. En dat mijn broertje en zusje daar zaten. Ja, dat bleek al gauw te maken te hebben met dingen die hij deed die niet oké waren. Waaronder een vorm van psychische mishandeling over het zelfbeeld van ons en van mijn broertje en zusje, tot en met gewoon met een hele hoop geld van erfenis er vandoor gaan. Dus ik kwam op een gegeven moment in een rechtszaak terecht, want ik had studiefinanciering en ik had daar gewoon de grootste aanvraag voor gedaan die ik kon. Maar daar bleek ik achteraf helemaal geen recht op te hebben, omdat er vanuit mijn ouders pensioen, zeg maar, geld binnenkwam. Ik kreeg de weesuitkering. Nou goed, dus ik zal je de details besparen. Maar dat wist ik niet. En hij inde eigenlijk al dat geld. Toen kwam ik in de problemen. Dus toen is dat een hele rechtszaak geweest. Hele moeilijke tijd. Toen was ik een jaar of 19. Waarbij ik echt heb moeten vechten om te bewijzen dat ik het niet wist dat het geld er was. Mm. Ik zat met een enorme studieschuld die betaald moest worden. In de rechtszaak was het zijn woord tegen mijn woord. Hij is ontzettend, zeker toen, slim en heel verbaal heel erg sterk. Dus samen met mijn advocaat zijn we daar toen dat traject met hem wel aangegaan. Hij heeft op een klein stuk moeten betalen voor wat hij heeft gedaan. Waar bij lange na nog niet gevoelsmatig, zeg maar, genoeg. Mijn advocaat wilde nog verder in hoger beroep. Ik heb daar even over nagedacht. Op een gegeven moment gedacht van, ik ben 19. Het is genoeg. Ik wil mijn leven leven. Genieten van het leven. Het is te kort om dit gevecht verder aan te gaan. Ik dacht, karma is a bitch, het komt nog wel een keer. Ik moet voor mezelf nu kiezen, want anders blijf ik in die spiraal alleen maar naar beneden getrokken te worden. Dus ik heb besloten om dat hoofdstuk af te gaan ronden. Dat heb ik ook gedaan. Contact tussen mijn broertje en zusje is altijd heel goed geweest. Mijn zusje is vrij snel uit huis gegaan bij hen, vrij zelfs zichzelf. Mijn broertje is de jongste en die zijn we in die tijd een hele poos kwijtgeraakt aan eigenlijk de straat en de drugs en alles wat daarbij komt kijken. Dus dat was tegelijk een moeilijke tijd omdat ik bleef me zo verantwoordelijk natuurlijk voelen. En op een gegeven moment was ik zijn toeziend voogd en ook daar moest ik op een gegeven moment van afzien omdat die verantwoordelijkheid kon ik niet meer voor hen dragen. En het beïnvloedde mijn leven te veel. En dat was opnieuw een hele moeilijke keuze. Omdat ik me wel erg, heel erg voor verantwoordelijk voelde. Nou goed, daar kan ik nog van alles over vertellen. Maar misschien voor een andere keer. Maar om het plaatje een beetje te schetsen. Hoe dat in mijn verleden, hoe dat eigenlijk in mijn jongere jaren is ontstaan. Dan kom ik richting dat omslagpunt. Zijn we inmiddels echt wel jaren verder. En even voor de duidelijkheid, ik heb er echt ontzettend veel van geleerd. Hè? En ik ben altijd heel positief in het leven geweest. Ook positief naar de mensen. Ik ben heel invoelend iemand. Dus ik zoom heel snel en makkelijk op mensen in. De omstandigheden hebben me ook geleerd om me als een soort chameleon aan te passen. En in het leven zeg maar te staan. Dus het heeft me ook echt wel ontzettend veel gebracht. Het heeft natuurlijk ook gebracht waarvoor ik doe wat ik nu doe. Hè.
Ja, precies. Maar Majori, het is ook echt super knap dat je al op zo'n jonge leeftijd je intuïtie durfde te volgen. En dat je eigenlijk al voelde dat er iets niet pluis was. En meestal ontwikkelen vrouwen die gaven pas op latere leeftijd. Dus ik vind het wel heel knap om te horen dat je die al heel vroeg had. En dat je er ook wat mee deed. En daarnaast, ja, je hebt gewoon in hele vroege jaren als het ware al best wel veel op je bordje gekregen. In hele korte periode. En dat heeft je natuurlijk gevormd. Dus ik sta nu te popelen om te horen waar het omslagpunt kwam.
Ja, daarom nemen we echt een soort quantum leap naar voren.
Ja.
In 2008 besloot ik samen met Jeroen een wereldreis te gaan maken. We hebben anderhalf jaar rondgereisd. En hij was uiteindelijk eerder naar huis gegaan. Hij had ontzettend last van heimwee. Ik was nog niet klaar. Uiteindelijk kwam ik, en misschien herken je dat wel, Annabel. Ik kwam een beetje op het punt dat ik dacht, ga ik nu nog naar huis of blijf ik gewoon? En het was bijna makkelijker eigenlijk om te blijven dan terug naar huis te gaan.
Waar was je dan?
Ik wilde mijn reis in Thailand heb ik die afgerond. Ja, in Thailand heb ik dat afgerond. Dus toen ik thuis kwam, toen moest alles weer in het gewone gareel. En daar had ik best wel wat moeite mee. En ik had ondertussen, ook tijdens mijn reis, had ik heel veel zelfontwikkeling gedaan. Ik ben een poosje in Nepal, heb ik les gehad van de monniken. Het contrast was heel erg groot met dat leven en het leven van hier. En ik heb me altijd, los van alles wat ik heb meegemaakt, ik heb me altijd een beetje anders gevoeld. Ik was ook altijd een beetje anders. En als iedereen zei, je moet s'avonds niet door het donker door het park lopen, dan ging ik s'avonds in het donker door het park lopen. Want ja, als iemand wil dat ik niet moet doen, dan ga ik het wel doen. Ja. Dus daarin was ik altijd een beetje anders. En ik voelde me tijdens het reizen veel meer op mijn gemak, omdat ik veel meer mezelf kon zijn dan thuis. Waar ik voor mijn gevoel, en dat gebeurt natuurlijk allemaal in mijn hoofd, hè, maar goed, dat wist ik toen de tijd helemaal nog niet zo. Had ik het gevoel dat ik maar zo gevormd moest in de pas lopen, zeg maar. En daar doe ik het gewoon niet zo goed op. Ik ga niet zo goed op regels en ik ga niet zo goed op andere mensen die voor mij dan gaan bepalen hoe het perfecte plaatje eruit moet zien. En een baan en huisje, boompje, beestje en... Nee, dat werkt voor mij niet zo goed. Maar op de een of andere manier dacht mijn hoofd daar op dat moment toch wel echt anders over. En op een gegeven moment, ik had best een fit lijf, zeg maar. Ik heb eigenlijk altijd wel veel gesport. Ik hou ook gewoon van lekker eten, lekker drinken. Dus ik zag er misschien niet per se helemaal gestroomlijnd uit. Maar ik was wel fit. Ik heb wel echt altijd gesport. En, dus ik heb altijd heel erg op mijn lijf vertrouwd. En ik weet nog in de laatste week dat ik in Thailand was. In de laatste 2 weken begon er wat lichamelijke klachten. En het begon eigenlijk een beetje in mijn nek en in mijn schouder. Mm-hmm. Maar goed, ik deed 3 uur yoga per dag. Dus ik dacht, ja, misschien zit ik een beetje in de overbelasting. Mm-hmm. Misschien moet ik er een beetje wat rustiger aan doen. En toen kwam ik thuis en die klachten die bleven eigenlijk. Maar goed, er moesten ook gewoon dingen worden geregeld. En weer thuis en er moet ook weer gewoon geld binnenkomen. En dus ik was alweer gauw gewoon in de regelding. Totdat ik eigenlijk gewoon een onderbroek uit mijn laadje wilde pakken. En het schiet in mijn rug. En vanaf dat moment ging het helemaal de verkeerde kant op. Nou, daar kan ik ook een heel lang verhaal over vertellen. Ga ik niet doen. De korte versie is dat ik 2 jaar lang met een gruwelijke zenuwpijn heb rondgelopen. Uiteindelijk ben ik geopereerd aan een hele grote hernia. Daarna waren de klachten nog steeds niet weg. Toen een heel lang, langdurig traject. En niet om te overdrijven, maar zitten kon gewoon niet. Staan kon gewoon niet. Liggen was het enige wat een beetje verlichting had. En een klein stukje wandelen. Dat was een beetje wat het kon. En
had je een nekhernia of een lage rug?
Nee, rug. Ja, een lage rug.
Oké, ja.
En ik begreep niet... want ik was fit. Hè? Dus het had niks met mijn koor te maken. Ik had onder een klein laagje... vetjes. Onder een klein laagje. Zat echt gewoon een goede buikspieren, goede dwarsbuikspier. Want ze zeiden van, daar begin je dan met de fysio, dan om dat allemaal weer aan te sterken en dat soort dingen. Maar dat was het niet. En lang verhaal kort. Ik ben verschillende trajecten ingegaan om. Want ik dacht, dit kan gewoon niet. Niet naar alles wat ik heb meegemaakt, naar alle shit. En dan blijf ik hierop haken. Werd natuurlijk verder onderzocht. Er kwam reuma voorbij, fibromyalgie. En dacht ik, nee, dit wordt niet mijn verhaal. Dit wordt niet het verhaal. En even voor de duidelijkheid, hè. Ik zeg niet, want soms is dat fibromyalgie best wel... zit daar best wel een oordeel over. Zo bedoel ik het zeker niet. Maar ik voelde gewoon aan mezelf, dit is niet mijn verhaal. Dit klopt niet. Dit is niet van mij. Maar wat is het wel? Want... ik was 80 jaar ouder geworden. Gewoon van die helse pijn. Pijnpolie, toestanden. Het werd hem allemaal niet. Toen ging ik natuurlijk op een ander level kijken. Dus in een meer een psychologisch traject. Daar kwam ik ook niet echt voor uit. Totdat ik iemand tegenkwam. Waarmee ik meer bodywork ging doen. Wat ervoor zorgde dat, dat ik ging inchecken in mijn lijf. En toen realiseerde ik me, en dat is echt voor mij een omslagpunt geweest. Ik realiseerde me dat ik zelf mijn grootste vijand was. Want mijn hoofd is zo ontzettend sterk. Dus die ging het gevecht aan met mijn lijf eigenlijk. Terwijl mijn lijf alleen maar aan het aangeven was... Stop, het gaat niet goed. Je gaat de verkeerde kant op. Je hebt dingen en te verwerken, want trauma blijft achter in je lijf. Als je er niks mee doet, blijft dat achter. En als dat alleen maar aan het opstapelen is, en vat dat samen met op een plek zijn waar je niet wil zijn, in een leven waar je niet wil zijn, dingen doen waarbij je eigenlijk voelt van nee, maar dit wil ik allemaal niet, bla bla bla. Ja, je lijf is... echt een kompas en die was aan het gillen en die was aan het schreeuwen. En wat ging ik doen vanuit mijn overlevingsmechanisme, vanuit wat me altijd heel ver heeft gebracht. Positief zijn, sterk zijn, oefeningen doen, heel gedisciplineerd. Terwijl mijn lijf eigenlijk alleen maar rust wilde. Die wilde niet nog meer buikspieroefeningen en niet nog meer. Die wilde vooral liefde, zachtheid, mildheid, rust, acceptatie, mogen zijn. En pas toen ik me realiseerde dat ik het andersom mocht doen en me bewust werd van hoe sterk mijn hoofd is en hoe sterk dus eigenlijk mijn kop ervoor heeft gezorgd dat mijn lijf daarop uiteindelijk een beetje achteraan maar bleef hollen, was het keerpunt echt dat ik me realiseerde, het is andersom. Ik heb naar mijn lijf te luisteren en die gillende stemmen in mijn hoofd, tot rust te manen. En ik leerde dus toen al eigenlijk, toen ik bij de monniken in Nepal op les zat. Dat is zo'n leuk voorbeeld. Ik weet nog zo goed. Je zit op een prachtige locatie, Nepal, in een echt prachtig klooster. Met van die liefdevolle, nou ja, zoals je zo'n Tibetaanse monnik gewoon... kan voorstellen, toch? Weet je, met zo'n gezicht en zo'n uitstraling dat je denkt, ha. En ik zit op dat matje, op mijn kussen, echt mijn stinkende best te doen. En ik weet nog, hij legt zijn hand op mijn schouder en hij zegt, stop working so hard. En toen dacht ik, ja. En ik weet ook nog, als ik mijn dagboek nakijk, wat ik heb gejournald, er staat ook echt letterlijk, jezus, ik heb echt nog nooit zo hard zitten werken met niks doen. En pas veel jaar, echt dus jaren later, realiseerde ik dus hoe hard ik dus altijd maar mijn best heb gedaan. Maar dat was een stukje overlevingsmechanisme. Het was iets wat natuurlijk ontzettend veel heeft gebracht. He, dus dat positief zijn en het sterk zijn en de schouders eronder. En ik laat me niet klein krijgen. En je ziet het al een beetje aan mijn handen, want ik zie het mezelf weer doen. Mm-hmm. Echt het vastzetten van je hele lijf. En mijn lijf kon gewoon niet meer. Het was gewoon op, het was gewoon klaar. En pas op dat moment dat ik mezelf toestemming gaf om naar die rust, naar die zachtheid te gaan, kon mijn lijf ook ontspannen. En geloof me, het is echt niet een proces van een week geweest. Ik ben er echt nog een paar jaar mee bezig geweest om die zachtheid in mijn lijf en die acceptatie in mijn lijf te krijgen. En weet je, ze zeiden altijd, ja, je moet je woede loslaten. Ja, je moet je verdriet loslaten. En dacht ik, ik moet helemaal niks. Het enige wat ik moet is poepen. Dat is iets wat moet. En verder ja, moet ik helemaal niks. Want als iemand tegen mij zei, ja, je moet loslaten. Nou, ik werd er altijd bloednerveus van loslaten. Dan dacht ik, ja, wat moet ik dan loslaten? Hoe bedoel je loslaten? Hoe doe je dat dan loslaten? Maar je kan niet eerst iets loslaten als je het niet eerst hebt omarmd. En ik heb ook in mijn hele zoektocht hele gesprekken bij de psychotherapeut gehad bijvoorbeeld. En echt de diepte ingaan. Maar daar kon ik helemaal niks mee, omdat ik alleen maar aan het praten was. Dus pas op de momenten dat ik echt aan de slag ging met mijn lijf, met bodywork, dus met breathwork, met hypnose, met noem het maar op, kon ik echt pas bij dat stukje woede, verdriet. En dat had ik echt eerst te accepteren. Ik had het eerst mee moeten zijn. En ik weet nog dat ik dat nooit durfde, want ik dacht, als ik daar ga, als ik zo diep ga, dan kom ik gewoon niet meer terug. Dat is zo zwart, dat is zo, ik was er zo bang voor.
Dat hoor je vaak van mensen. Ja.
Ja. En dat is natuurlijk iets wat echt in je hoofd, dat speelt zich in je hoofd af. En dat realiseer ik me nu, maar op dat moment voelde dat echt zo. Maar ik had daar eerst naartoe te mogen gaan, niet moeten gaan. Mogen gaan. Dat kan alleen als je er aan toe bent. Dat kan alleen met iemand die je vertrouwt, zeg maar. En vanuit daar, door het eerst te accepteren, door het eerst te voelen, daarna kan je het gaan loslaten. Dus ik werd altijd iets wat, ja, maar je moet het nou eens gaan loslaten. En dat was precies niet wat ik moest doen. Ik was echt mijn ergste, ik was zelf mijn grootste vijand. Want ik ging doen wat ik dacht. Ja, wat ik altijd deed, wat me heel, heel ver heeft gebracht.
Maar kreeg je wel hulp daarbij in die jaren, zeg maar, dat je aan je herstel aan het werken was, of in ieder geval niet aan het werken was?
Ik ben lang in de ziektewet geweest. Ik zat in het onderwijs. Dus na mijn reis was dat een hele makkelijke keuze om daarin weer terug te gaan. Omdat daar over het algemeen
Veel werk te krijgen is.
In die tijd was het trouwens iets minder. Daarnaast deed ik part-time voor mezelf. Dus ik had mijn eigen bedrijf waarin ik ouders en kinderen hielp. Maar goed, toen belandde ik een hele tijd in de ziektewet. En was ik nog steeds met Jeroen. Die zorgt natuurlijk voor. En ja, we hadden natuurlijk nooit kunnen weten dat zo'n langdurig proces zou gaan worden. En dat werd gewoon een hele zoektocht en met vallen en opstaan.
Als ik zo naar je verhaal aan het luisteren ben, dan hoor ik wel heel veel terug dat je altijd wel hulpbronnen of een fijne sociale omgeving hebt gehad waar je op kon leunen. Klopt dat?
Ja, zeker, zeker. Want ook mijn pleegouders hebben daarin altijd ook een hele belangrijke rol gespeeld. En het is super fijn en denk ik ook heel belangrijk om mensen om je heen te hebben en daarop ook te kunnen vertrouwen. Ook. Ja.
Ja. Ja, Ja, heb ik toch goed begrepen inderdaad, dat je die had, die steun.
Ja.
Ja, fijn. Ja. En zijn er in de jaren daarna, want je hebt dan uiteindelijk dat grote keerslag of dat keerpunt gehad en je hebt daar heel veel uit geleerd. Zijn er daarna nog inzichten gevallen eigenlijk, als het ware, als het gaat om je gezondheid, om hoe je dingen aanpakt of hoe je naar je lichaam of naar je geest kijkt?
Ja, dat blijft kijk, het is... Misschien herken je dat wel, want ik ken jou ook als iemand die graag in die persoonlijke ontwikkeling duikt. En misschien herken je wel dat stukje dat je denkt van, nou, dit ga ik nu aanpakken en daarna is het gewoon klaar. Dan yes, en dan kan ik. Nou, hell no.
En dan komt het volgende weer om de hoek kijken.
Precies. Alleen, ik heb wel voor mezelf de formule hoe ik daarin het beste kan bewegen en het beste voor mezelf kan zorgen. En wat ik op dat moment het beste kan doen. Dus ik weet, ik ken mezelf nu zo goed, dat ik precies weet, voordat de vlaggen eigenlijk al opgaan, van oh, dat gaat de verkeerde kant op. En dan weet ik ook wat ik kan doen. En ik ken mijn lijf goed genoeg, nou, heel goed, om te weten dat, en ik voel het vertrouwen ook, dat ik het veel meer als kompas kan gebruiken dan mijn hoofd. Maar dat wil niet zeggen dat die kop van mij af en toe daar echt wel anders over denkt. En ik ben ook maar een mens, want ik moet daar altijd zo om lachen. Mensen denken dan heel vaak, ja, maar jij doet yoga en je mediteert en je journalt en je hebt altijd rust. Ja, dikke lul, 3 bier. Ten eerste werk ik daar heel erg hard voor. Ten tweede, ik ben ook maar gewoon een mens. En dat hoofd van mij, die leent af en toe echt nog wel eens een loopje met me. Maar ik kan er gewoon veel beter. Ik herken het gewoon veel sneller. En daarna kan ik er veel beter op anticiperen, zeg maar. En dat is wat straks ook in mijn nieuwe groepstraject zo'n bepalende rol gaat spelen. Dat je jezelf daarin echt gaat leren kennen. Want er is niet een soort blauwdruk die voor iedereen hetzelfde is. Hè?
Human design iedereen is anders.
Precies, ja. Human design is bijvoorbeeld ook zo'n mooie. Of gene keys waar jij blij van wordt, zeg maar. Dat is ook gewoon super interessant, omdat het je heel veel waardevolle informatie geeft over jezelf. En ik heb mezelf aangeleerd om de informatie die ik krijg van mezelf tijdens meditaties, maar tijdens mijn wandelingen, tijdens de momenten dat ik intune op mezelf, dat ik incheck bij mezelf, om dat te zien als informatie, als waardevolle informatie, niks meer, niks minder. Ja. Dus ik heb er geen oordeel meer over. En dat geeft zoveel rust, maar dat is wel een practice. Dat is niet iets... Dat doet mij Riek gewoon. Nee, dat is wel echt iets waar ik de afgelopen jaren aan
mee
heb
bezig.
Gewerkt.
Ja,
aan
precies.
Heb geoefend. Ja. En ook dat is soms nog steeds een beetje trial and error. En elke keer als ik denk, oh yes, nu heb ik hem. Dan kan het een week later weer zijn. Oh, kak, ik ben er toch in gestonken. Of ik ben er toch ingelopen. Maar dan kan ik hem veel sneller weer omzetten. Veel sneller tackelen. Veel sneller... En ook nog eens vanuit zoveel meer liefde voor mezelf. Zoveel zachtheid voor mezelf. Want ik was zo hard voor mezelf. Niet bewust, maar ja, nogmaals. Dat was een beetje door de omstandigheden misschien wel. Gewoon een beetje zo ingeslopen. En daarbij kom ik ook wel een beetje uit de gezin van niet poetsen. Of niet lullen, maar poetsen. En ja. Huppatee, schouders eronder. En dat brengt je natuurlijk heel ver. Maar daar zit zoveel meer bij.
Absoluut. Ja. Ik vind het wel heel mooi, want je benoemt eigenlijk twee hele belangrijke dingen. En het eerste is dat je jezelf heel goed moet leren kennen. Dat je moet weten hoe je lichaam reageert, hoe je geest reageert, wie je bent, wat je wil. Gewoon een totaalplaatje. En daarnaast is eigenlijk heel belangrijk om een soort toolbox voor jezelf te hebben. Met oefeningen of dingen, hoe je aan jezelf kunt werken zodra er iets speelt, zeg maar. Dus ik denk dat die twee pijlers het allerbelangrijkste zijn voor mensen. En nu ga jij dat in een groepstraject gooien.
Ja, En ik leer, ja, tof. En ik word helemaal enthousiast over. Ja, ik ga ze daarin ook leren om daarmee dus oké te zijn. Want het is zo makkelijk om maar een oordeel te hebben over anderen, maar ook over jezelf. En we onderschatten soms hoeveel er onbewust in ons hoofd gebeurt. Kijk, en ik ben al van de diepgaande processen, hè? Maar ik vind het ook heerlijk en luchtig om het simpel en makkelijk te houden. En onbewust zijn we vaak veel minder aardig voor onszelf. Dus alleen al als je daar wat meer bewust van zou worden. En als je als luisteraar nu nog aan het luisteren bent, neem deze dan mee om daar gewoon bewust van te worden dat dat gebeurt. Want dan op dat moment kan je daarin een andere keuze maken. En in het traject wat we gaan doen is dat stuk ook zo belangrijk om gewoon oké te zijn met wie je bent. Kijk, ik ben niet per se van de labels en de dinges en de hokjes en de vakjes. Maar goed, anders zouden ze waarschijnlijk me in het vakje van hoogsensitief zetten. Maar ik heb bijvoorbeeld lang gedacht ook dat ik het fout deed. Dat ik het fout deed. En wat deed de overlever in mij? Hup, dat gevecht aan. Want ja, ik doe het fout, dus ik moet het anders doen. Dus er zit zoveel rijkdom, zoveel zachtheid, zoveel liefde in dat acceptatie, in die zelfacceptatie, als je jezelf erkent voor wie je bent. En niemand is hetzelfde, niemand heeft hetzelfde energieniveau, niemand systeem werkt op dezelfde manier. Dus het is zo belangrijk, en dat voelt echt als een hele missie. Het is zo belangrijk dat je dat van jezelf weet en ook accepteert. En dat het oké is. En dat jij oké bent. Precies, je bent goed precies zoals je bent.
Maar daar zeg je nu ook alweer cruciale dingen. Want zo in onze maatschappij zijn we natuurlijk heel erg gewend om in hokjes te denken. Of om met diagnoses en dergelijke daarover te spreken. En zodra je dat natuurlijk hebt, ben je nooit goed genoeg. Want je hebt een diagnose, dus je bent of veel drukker, of je bent sneller vermoeid, of je hebt dit, of je hebt dat. Maar dat is natuurlijk het grootste probleem, denk ik dan, waar we tegenaan lopen met z'n allen.
Ja, en dat is precies waarom ik eigenlijk voel dat mijn missie veel groter is dan alleen die moedige vrouwen. Omdat ik denk, dat ik geloof, dat we eigenlijk bijna allemaal in een soort overleefstand zitten.
Ja,
en dat heet die snelle maatschappij waar we in leven. En niemand anders dan jij en ik en de luisteraar, niemand anders gaat daar in verandering brengen als je niet begint met het besluit te nemen dat het tijd wordt voor een verandering. En gelukkig worden steeds meer mensen wakker en gaan steeds meer mensen denken van hey, ho, stop, even een stapje terug. Wat gebeurt hier nou precies? En wat gaat me dit opleveren? En waar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig? En hoeveel ballen moet ik ook weer tegelijk hoog houden? Want wie vond dat een goed plan en wie vond dat normaal? Dat. Dus ik voel die drive ook om iedereen
wakker te schudden. Absoluut.
Jongens.
Ja, vandaar dat ik deze podcast natuurlijk begonnen ben. Omdat ik daarin zo groot mogelijk bereik wil creëren op gezondheidsvlak. Dat er veel meer mogelijk is en dat gewoon door met jou of met anderen in gesprek te gaan, dat er steeds meer kwartjes vallen bij mensen. Tenminste, dat hoop ik natuurlijk te bereiken. Ja. Dat mensen geïnspireerd worden.
Je hebt zo'n mooie missie, Annabel. Dus ik ben zo blij dat je er bent. Ik ben zo blij dat we dit
ik ben ook zo blij dat jij er bent. En ik wilde net nog zeggen, zullen we met z'n allen spontaan maar een enkeltje boeken naar Bali?
Ja.
Misschien helpt dat.
Goed plan, Heerlijk, ja.
Zeg, is er nog iets qua jouw eigen levensreis, zeg maar, waarin jij die shift hebt gemaakt om een gezondere versie van jezelf te worden? Is er nog iets wat je daarover zou willen delen? Of zeg je van, in grote lijnen heb ik het grootste wel verteld?
Ja, ik heb in grote lijnen wel verteld. Het is denk ik ook goed om te vertellen, zoals ik het zie, blijft het ook een reis en blijft het ook een ontdekkingstocht. En zo lanceerde ik, ik had een ander bedrijf voordat ik doe wat ik nu doe. En ik lanceerde 22 februari 2022, lanceerde ik een nieuw programma. En dat had echt een mooie conversie, was super tof, met hele leuke mensen. En ik dacht, kak, ik blijf me gewoon rot voelen. Er klopt iets niet. Ik heb een soort onderbuikgevoel en ik kon niet mijn vinger erop leggen. En toen besloot ik op dat moment dat ik niet verder kon gaan met de groep. Het voelde niet eerlijk om daarin verder te gaan. Dus ik besloot de stekker eruit te trekken. De mensen of het geld terug te geven of een 1-op-1 traject aan te bieden. Ik besloot mijn lopende trajecten af te maken. En eigenlijk even op dat moment mijn bedrijf in de koelkast te zetten. Toen zijn daar nog een paar maanden overheen gegaan, heb ik steeds meer dingen losgelaten. Ik had bijvoorbeeld best een leuke mailinglijst van 2000 man. Maar goed, ik gebruikte natuurlijk niks. Dus ik werd er een beetje nerveus van. Want ja, je betaalt wel gewoon voor alle systemen. En ik dacht, ja, mijn bedrijf staat nu echt even op stil. Uiteindelijk heb ik alles losgelaten, heb ik alles weggedaan. Ben ik helemaal website, alles weg. Wow. En toen kwam ik erachter dat ik in de spiegel mocht gaan kijken. En dat ik niet gelukkig was. Dat ik binnen mijn relatie niet gelukkig was. Dus daar stond opnieuw een grote keus voor mij. Een besluit te nemen. En ik voelde aan alles dat het de juiste was. Maar met twee kleine kinderen. En was het een moeilijk besluit. Dus de afgelopen jaren hebben eigenlijk in teken van dat gestaan. En sinds een aantal weken is de scheiding ook officieel rond. En is het co-ouderschap gestart. Dus met andere woorden, wat ik ermee wil zeggen is dat het continu een reis blijft. En continu dus
in
bij
beweging.
Jezelf.
Beweging. Ja.
Ja, en bij jezelf inchecken en bij jezelf afstemmen van klopt het nog? Maakt het me nog blij? En het is even wat kort door de bocht en er is natuurlijk veel meer aan vooraf gegaan.
Tuurlijk,
en,
ja.
En gelukkig hebben we dat gewoon op een hele fijne manier kunnen doen. En is de band met de vader van mijn kinderen ook gewoon super goed. En daar ben ik heel dankbaar voor. En daar hebben we ook allebei ons stinkende best voor gedaan. Laten we eerlijk wezen. Want daar hebben we best wel wat voor moeten doen. Van beide kanten. Dus daar,
en dat heb je dan mooi geleerd van je ouders. Want die hebben het ook op een fijne manier geprobeerd af te sluiten. Voor jullie waarschijnlijk. Voor de kinderen.
Ja. Ja,
neem je dan toch mee dat voorbeeld?
Neem je toch mee.
Ja, dat is een positief voorbeeld. Dus gaat niet overal zo bij een scheiding.
Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik ben ontzettend dankbaar voor dat op deze manier kan. En ook dat stukje, want dat is wat ik er waar het over had, is die op weg naar de gezondste versie van jezelf. Dat is natuurlijk best wel een pittig besluit. Maar ik voelde dat er in de relatie blijven, na alle dingen die ik zelf had gedaan op persoonlijk ontwikkelingsvlak, dat niet eerlijk was tegenover mijzelf, maar ook niet tegenover mijn partner, zeg maar. En ook niet tegenover over de kinderen. Dus hoe moeilijk dat besluit ook was, ik kon eigenlijk ook niet anders. Ja. En weet je, er is altijd de prijs die je ervoor betaalt, either way. Welke kant, welke keuze je ook maakt. Maar uiteindelijk, na alle shit die ik had meegemaakt en alle diepte die ik heb opgezocht en alle donkerte wat ik heb aangekeken en hoe ik zo goed mezelf ken en weet waar ik voor sta, kon ik gewoon niet anders dan ook daarin eerlijk zijn om naar die gezondste versie van mezelf te gaan.
Ja, precies.
Want anders had ik mezelf tekort gedaan. En als je jezelf tekort doet, dan word je ziek. Ik geloof echt dat daarin een hele interessante link te vinden is. Dus het blijft een ontdekkingstocht. Het blijft een reis. Het blijft ik geloof niet dat we daarmee klaar zijn. En ik geloof ontzettend trouwens ook in kleine stapjes. Hè? Want we willen graag natuurlijk meteen of een quick fix of lekker meteen daar zijn. Maar jij en ik weten natuurlijk
niet.
Dat anders werkt. Dus ik ben al heel dankbaar gewoon met kleine stapjes. En dat is denk ik,
supermooi.
Dat is hem, denk ik.
Ja, supermooi. Ik vind je verhaal echt fantastisch. Dankjewel dat je het wilt delen voor onze luisteraars of voor mijn luisteraars ook. Als mensen nou geïnteresseerd zijn om contact met jou te krijgen, hoe kunnen ze jou dan het beste bereiken?
Ja, op dit moment is de podcast natuurlijk een goede en ik zou wat meer op de socials moeten zijn. Je kan me echt vinden op Instagram, alleen ik ben niet zo heel een hele brave poster. Maar goed, als je een berichtje wil sturen, dan kan dat via Instagram en met LinkedIn. Maar je moet wel even een upgrade krijgen, maar daar ben ik zeker te vinden.
Dan zal ik die linkjes onder de podcast zetten. Ja.
Super tof, super tof. Dankjewel Annabel, dankjewel ook voor deze gelegenheid om een hele verhaal te mogen doen. En, voor je
ja, leuk om te horen. Het is natuurlijk een heel pittig verhaal, maar leuk om jou beter te leren kennen hierdoor. En dankjewel voor het delen.
Nou, heel graag gedaan en dankjewel ook voor de uitnodiging.